Goedemorgen allemaal. Ben ik goed verstaanbaar? We gaan het vanochtend hebben over Gods Koninkrijk. En we gaan het niet hebben over de aard van Gods Koninkrijk, maar hoe we moeten leven als burgers van Gods Koninkrijk. En we gaan vanochtend lezen uit Lucas 4, van het vers 16 tot vers 19. En uit Lucas 6, vers 17 tot met vers 36. We beginnen bij Lucas 4. Jezus kwam weer in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van profeet Jesaja overhandigd. En rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd, om aan de armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. En om een genadejaar van de Heer uit te roepen. We gaan verder bij Lucas 6, vanaf vers 17. Toen Jezus met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op de plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld. Evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. En de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hen uit die hen alle genas. Jezus richtte zijn blik op zijn leerlingen en hij zei: Gelukkig, of in andere vertalingen staat zalig, jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie, wanneer de mensen lovend over je spreken, want die voorouders hebben de valse profeet op dezelfde wijze behandeld. Tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken en bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel de anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie je weldaden bewijst aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terugverwachten? Ook de zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, zeg ik je, heb je vijanden lief en doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Want dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste worden genoemd. Want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees dan barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Tot hiertoe het Bijbelgedeelte. Even kijken of de batterijtjes er goed ingedaan heb. Oh, ik moet daarop richten. Ja? Of deed Daan dat? Ja, anders geeft het wel aan dat ze een andere PowerPoint moeten komen. Laat het gedeelte eens goed tot je doordringen. Luister eens goed naar Jezus' woorden. Gelukkig jullie die arm zijn. Gelukkig die honger hebben. Gelukkig wie nu huilt. Gelukkig zijn degenen die gehaat worden. En zegen hen die je vervloeken. Heb je vijanden lief. En leen een andere zonder iets terug te verwachten. Om maar direct met de deur in huis te vallen. Jezus is 100% anders. Hij is niet iemand die je leven binnenkomt, gezellig met je meepraat en zijn woorden voor zich houdt. Wat Jezus ons vertelt is totaal anders. Het is onbegrijpelijk en onthutsend. Want wat als Jezus dit echt meende? Wat gebeurt er met mij als ik mijn vijanden echt ga liefhebben? En wat gebeurt er met mij als ik Jezus 100% zou navolgen? Dankjewel. Als ik eerlijk ben, begrijp ik Jezus' woorden niet. Gelukkig zijn de treurenden, gelukkig zijn de armen. Moet ik een echt armoede nastreven? Want ik ben niet arm, ik ben niet treurende en ik heb geen vijanden. Dus wat moet ik met die raadselachtige woorden? Weet je, soms irriteren de woorden van Jezus me. Want wat als hij dit echt meende, dan moet ik uit mijn comfortzone. En toch gaan we vanochtend dit tekstgedeelte behandelen. Jezus heeft het in dit gedeelte over een paar van zijn favoriete onderwerpen. Naaste liefde, vijanden, armoede, vervolging, blijdschap, barmhartigheid, het koninkrijk. Begrippen die op het eerste gezicht helemaal niet met elkaar te rijmen zijn. Maar in deze woordverkondiging gaan we alle begrippen langs. Maar eerst beginnen we bij het overkoepelend thema en dat is het koninkrijk. Als we dat begrijpen, kunnen we de andere begrippen ook begrijpen. We kijken eerst naar de zaligsprekingen uit zaligsprekingen in het W in vers 20 tot met 26. Hé, nu doet hij het wel. Zoals ik heb gezegd, klinkt het onderwijs van Jezus best wel raadselachtig. Maar toch is één ding ons wel duidelijk. Jezus spreekt hier over twee koninkrijken. Het koninkrijk van de wereld en het koninkrijk Gods. Die koninkrijken verschillen radicaal van elkaar en ze kunnen elkaar niet verdragen. Ze zijn als water en vuur. We gaan inzoomen op allebei de koninkrijken en we zullen zien waarin deze koninkrijken van elkaar verschillen. Laten we eerst beginnen bij het koninkrijk van deze wereld. In de versen 24 tot 26 spreekt Jezus een wee uit over een bepaalde manier van leven. Hij zegt, wee de rijken, wee de overvloedigen, wee u die niet lacht en wee wanneer mensen goed van u spreken. Bij wee denken wij al snel aan vervloekingen. Maar als iemand in de oudheid zei, wee mijzelf, vervloekte hij zichzelf niet, maar had hij medelijden met zichzelf. Jezus medelijden met mensen die leven naar de prioriteiten van het koninkrijk van deze wereld. Hij zegt als het ware, pas op, want jullie hebben geen idee wat jullie te wachten staat. Heb alsjeblieft medelijden met jezelf. Jezus onderwijs stuit ons tegen de borst, want Jezus geeft een wee over zaken waar wij prioriteit aan geven. Zaken waar wij veel belang aan hechten. Een wee over onze dromen en idealen van macht, comfort, succes en erkenning. Met deze zaken komen wij het koninkrijk van God niet binnen. Jammer genoeg zijn wij als nette kerkmensen gewend geraakt aan de prioriteiten van het koninkrijk van deze wereld. Hierdoor zouden wij wel eens moeite kunnen krijgen met de grondwetten van Gods koninkrijk. Maar dat is tegendraads, onopvallend en verwarrend. Het koninkrijk van deze wereld overspoelt en overschreeuwt ons door middel van de massamedia en de massacommunicatie, zodat we het koninkrijk van God vergeten. Het goede nieuws van de massa is, zalig ben je als je nog jong uitziet. Zalig ben je als je slim bent, intelligent en hoogopgeleid. Zalig ben je als je goed gekleed gaat volgens de laatste mode. Zalig ben je als je een mooie huis hebt met een leuke tuin. Zalig ben je met een leuke en uitdagende baan. Zalig ben je als je een winnaar bent, als je macht bezit, als je voor jezelf durft op te komen en je niet laat leiden door de omgeving, als je zelf beslissingen durft te nemen. Zalig ben je als je hard bent, brutaal bent. Want op die manier zul je jezelf maximaal kunnen ontplooien. Kortom, zalig ben je als je het maximale uit je leven kunt halen. Tot zover het koninkrijk van deze wereld. Het koninkrijk Gods daarentegen is van een hele andere orde. Want daar gelden hele andere regels. Hele vreemde regels. Namelijk, het is precies het tegenovergestelde van wat het koninkrijk van deze wereld ons leert. Mensen die bij het koninkrijk Gods horen, hebben andere prioriteiten. Ze zijn gegrepen door het nieuws en ze leiden een tegendraads leven. Het is zoals John MacArthur het uitdrukt. Het ware evangelie is een oproep tot zelfverloochening in plaats van een oproep tot zelfvervulling. En daarin verschilt het evangelie van Gods koninkrijk radicaal van wat de wereld ons leert. Het koninkrijk Gods leert ons, zalig zijn de armen, de hongerigen, de treurenden, de uitgestotenen. Klinkt bizar, vind je niet? Want wat heeft dit allemaal te betekenen? Moeten wij christenen nou uit zijn op armoede? Mogen wij christenen niet genieten van lekker eten? Mogen wij christenen ook niet populair zijn? Stel je eens voor dat je gelooft als christen dat je vervolgd moet worden of dat je arm moet zijn. Wat motiveert je dan? Een van je drijfveren is dan trots. En een van de gevaren is dat je gaat oordelen. Jij met je armoedige leven bent een veel betere christen dan die buurman die een leuk zeilbootje heeft en een mooi vrijstaand huis. Gelukkig heeft Jezus nergens gezegd dat we armoede en vervolging moeten nastreven. En het kan op een bepaalde manier controle op je uitoefenen als je, mensen gaat, als je zo denkt. Want Jezus waarschuwt ook voor het oordelen. Hij zegt: oordeel niet en dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet en dan zal je niet veroordeeld worden. Een ander gevaar is dat je wordt geleid door angst. En angst. Angst voor erkenning of bezittingen. Want wat als je die wel zou hebben? Dan zou je geen goed christen meer zijn. Dus die punten kunnen toch nog een controle op je uitoefenen. En het is gelukkig niet hetgeen Jezus ons wil duidelijk maken in zijn onderwijs. Ik geloof dat Jezus andere dingen wil verduidelijken in het tekstgedeelte. Daarom gaan we nu aandacht besteden aan de volgende drie lessen van Gods Koninkrijk. Het is burgers van Gods Koninkrijk kunnen omgaan met verlies. Burgers van Gods Koninkrijk zijn liefdevol. En burgers van Gods Koninkrijk zijn gul. Of beter gezegd radicaal gul. We beginnen bij punt 1. Omgaan met verlies. Christenen kunnen omgaan met verlies. Er staat ook zo mooi: zalig zijn de armen, want van hun is het Koninkrijk Gods. Zoals ik al net al zei, gelukkig is dit geen bevel om massaal in armoede te gaan leven. Het is eerder een bemoedigend woord voor christenen die al armoede kennen. En verder laat dit tekstgedeelte nog iets zien, want er zit nog een diepere laag in. Dit tekstgedeelte vertelt ons iets over onze identiteit. De burgers van Gods Koninkrijk kunnen omgaan met armoede, vervolging en leed, doordat zij hun identiteit niet uit hun bezit halen. En daarom kunnen zij zeggen: zalig zijn de armen. Als dus burger van Gods Koninkrijk je materiële rijkdom, status of ander soort bezit verliest, is je leven gelukkig nog niet voorbij. Je kunt zien bij welk koninkrijk je hoort door te kijken hoe je omgaat met leed. Hoe reageer je op financiële tegenslagen? Wat doet een deuk in je reputatie met je? Als je bij het koninkrijk van deze wereld hoort, haal je je identiteit uit je geld en je reputatie. Als je dat verliest, blijft er vanzelfsprekend niets van je over. Verlies kan voor veel mensen ondraaglijk zijn. Maar als je bij het koninkrijk van Jezus hoort, kun je met het verlies omgaan. Ik zeg het heel voorzichtig, maar verlies kan dan zelfs een bron van zegen zijn. Ik zal een illustratie geven om te verduidelijken. Twee vrienden. Ze hebben allebei een hele goede en geweldige baan. De eerste vriend leeft volgens de waarden van het koninkrijk van deze wereld. En de andere vriend wil graag bij het koninkrijk van God horen. Beiden ontdekken op een dag dat ze hun baan kwijtraken. En ze weten ook dat ze waarschijnlijk nooit meer dezelfde sociaal-economische status zullen krijgen. In het koninkrijk van deze wereld voelt zoiets als het einde van je leven. Immers, in het koninkrijk van deze wereld leer je om je identiteit te bouwen op je geld, je status en je macht. Zonder die dingen stel je niet veel voor. Als je spel speelt volgens de regels van het koninkrijk van deze wereld, zul je alles aan doen om je baan te behouden. Misschien zul je zelfs wel vals spelen. Of je ellebogen gebruiken of de ander keihard laten vallen. Want je wilt je identiteit kosten wat het kost niet kwijtraken. Maar als je leeft volgens het koninkrijk van God, weet je dat het niet makkelijk of aangenaam is om je baan te verliezen. Maar je hebt geleerd dat je als je wanneer met zwakheid of lijden te maken krijgt of armoede, dat het koninkrijk van God zeer nabij is. Op zulke momenten krijg je zicht op je ware schat, op je ware identiteit. In principe kunnen we nog verder verduidelijken met het verhaal wat Jezus ons vertelt in Lucas 16... Dit verhaal gaat ook over twee mannen, maar dit keer zijn het geen vrienden van elkaar. De eerste persoon is een arme man. Hij heet Lazarus en hij staat symbool voor de zaligsprekingen. De andere man, een rijke man, leeft in het koninkrijk van de wereld. Hij staat symbool voor het wee wat Jezus meegeeft. Beide mannen sterven op een dag en Lazarus belandt in de schoot van Abraham, maar de rijke man gaat naar het dodenrijk. Ik lees jullie voor uit Lucas 16 vanaf vers 22. Op een zekere dag stierf de bedelaar Lazarus en hij werd door de engelen weggedragen om in Abrahams schoot te rusten. Ook de rijke man stierf, maar hij werd begraven. Toen hij zijn ogen opsloeg, in het dodenrijk waar hij hevig gekweld werd, zag hij in de verte vader Abraham met Lazarus aan zijn zijde en hij riep: Vader Abraham, heb alsjeblieft medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in het water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei: Kind, Bedenk wel dat jij het deel van het goede al gehad hebt tijdens het leven. Terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar jij lijdt pijn. Dit verhaal illustreert ons heel duidelijk wat Jezus uiteen heeft gezet in de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen, maar wee de rijken. Het probleem van de rijke man was niet zijn rijkdom, maar hoe hij ermee omging. Voor de rijke man was zijn rijkdom meer dan slechts bezittingen. Zijn rijkdom bepaalde zijn identiteit. We lezen dat in het begin van het stuk. Daar staat, het was een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Zijn rijkdom werd zijn status. Zijn status werd zijn identiteit en zijn identiteit werd zijn ondergang. Valt het jullie ook op dat die rijke man in het verhaal geen naam heeft? De eet Lazarus. En de ander? Hij wordt alleen maar de rijke man genoemd, naar zijn identiteit. Weet je, het is één ding om een geweldige vader, zakenman, kunstenaar, docent of wat dan ook te zijn. Maar als dit het belangrijkste is wat je bent, als dat je identiteit bepaalt, ben je niets meer als het wegvalt. Zonder rijkdom is er niets over van de rijke man. Christenen beseffen bij het verlies van hun fortuin dat zij een ware rijkdom zullen krijgen in de toekomst. Christenen weten ook dat zij niet slechts hun geld zijn of hun reputatie. De rijke man is in dodenrijk omdat dit slechts is wat hij is. Zonder zijn geld en zijn status is hij niets. Heb je net als Lazarus een naam in Gods koninkrijk? Of ben je slechts student, zakenman, zakenvrouw, vader, moeder of docent? Of misschien weet je niet eens wat je identiteit is, voel je mislukkeling en ben je nog aan het zoeken naar je identiteit. Ik zou zeggen, ga dan naar Christus toe, want in hem ben je een nieuwe schepping, in hem ben je een nieuwe identiteit. Paulus zegt het zo mooi in Galaten 6, vers 15. Ik parafraseer de tekst even. Er staat, het doet er niet toe wie of wat je bent, het gaat erom dat je een nieuwe schepping bent. Ik zou kunnen zeggen, het gaat erom dat je een nieuwe identiteit bent, in Christus. Je hebt als christen een nieuwe identiteitskaart. Op die nieuwe identiteitskaart staat het volgende. Burger van Gods Koninkrijk. En een burger van Gods Koninkrijk is 100% anders. We gaan naar punt 2. Christenen zijn liefdevol. Als burger van Gods Koninkrijk ben je 100% veranderd door de liefde van God. Liefde is de grondwet van Gods Koninkrijk, want God is liefde. In het tweede gedeelte van ons tekst, vers 27 tot en met 36, zet Jezus uiteen hoe de liefde van een christen zich manifesteert in deze wereld. Er wordt die liefde, komt 6 keer voor. En dat is geen romantische liefde, maar het is een radicale liefde die bijna onmenselijk lijkt. Het vraagt ook veel zelfopoffering en veel discipline. Jezus legt de lat hoog voor ons. Want vijanden liefhebben, goed doen aan wie je haten, zegenen wie je vervloeken. We kunnen die radicale ethiek van Jezus met één zin kort en bondig samenvatten. Liefde geven zonder liefde terug te verwachten. Dat is Gods liefde. Liefde moeten wij doorgeven aan de mensen om ons heen. Ik zal een voorbeeldje geven om dit te illustreren. Het gaat over een meidenboek. Kennen jullie het verfilmde boek van Jane Austen? Het boek heet Pride and Prejudice. Ik hoop dat ik goed uitspreek, mijn Engels is niet heel goed. De film gaat over de 5 gezusters Bennet. Mary is de middelste. En zij lijkt het meest christelijke. Je ziet de 5 zusters. Zij is voortdurend in de weer om anderen op een christelijke plicht te wijzen. En ze leidt een deugdzaam leven. Ze zegt telkens, wees trouw, wees vrijgevig, wees gul en ga zo maar door. Mary leidt kortom een deugdzaam leven. Maar de schrijver van het boek, Jane Austen, heeft ook verteld dat Mary uiterlijk het minst aantrekkelijk is. En daar zit nou juist het probleem. Om toch maar gerespecteerd te worden, slooft zij zich uit om kennis te vergaren, om moreel onberispelijk te zijn. En ze laat haar deugdzaamheid zo graag aan de anderen zien. En daardoor krijgt ze ook een hele arrogante uitstraling. Deugden worden hier niet ingezet ter wille van anderen of ter wille van God, maar ter wille van Mary zelf. Ze wil haar minderwaardigheidsgevoel compenseren. En dat is precies waar Jezus het hier over heeft. Als je alleen maar lief hebt voor jezelf, om je minderwaardigheidsgevoel te compenseren, is het waardeloos. En ben je niet beter dan de zondaars. Het beïnvloedt je karakter niet positief. Want liefde is de ander dienen in plaats van jezelf. Kijk eens kritisch naar jezelf. Waarom ben je aardig voor anderen? Waarom ben je vrijgevig? Waarom ben je gastvrij? Is het om jezelf voor te houden dat je waardevol bent? Of om een goede indruk op God te maken, zodat hij je wel zal helpen? In dat geval gaat het nog steeds om jezelf. Er komt geen liefde in mee. Je bent wel liefdevol, maar je hebt niet lief. Jonathan Edwards, een 18e-eeuwse opwekkingspredikant uit Amerika, schrijft liefde als volgt. Liefde stopt jouw geluk in het geluk van een ander. En dat is heel wat anders dan van iemand houden om er zelf gelukkig van te worden. Of om God aan je kant te krijgen. Dat is geen liefde, zegt Edwards. Daarin gaat het nog steeds om jezelf. Als je daarentegen jouw geluk in het geluk van een ander steekt, is zijn of haar geluk jouw geluk. En jouw geluk zijn geluk. Ongelooflijk toch? En weet je wie zijn geluk en jouw geluk wil steken? Dat is God. Hij heeft zijn geliefde zoon naar deze aarde gezonden. En als die liefde, als dat hoofdgeluk je overweldigt, maakt dat je liefdevol. De Heere stopt zijn geluk in jouw geluk. En zijn geluk is jouw geluk. En jouw geluk is zijn geluk. Zijn vreugde is jouw vreugde. Die liefde kun je zelf nooit produceren in nog geen miljard jaar. Je kunt alleen maar doorgeven wat je van hem krijgt. Het volgende punt is burgers van Gods Koninkrijk zijn radicaal gul. Het laatste kenmerk is de gulheid. Dat betekent eigenlijk liefhebben met daden. Burgers van Gods Koninkrijk zijn radicaal gul. Ze delen hun bezit en hebben oog voor de armeren in de samenleving. Klinkt heel idealistisch. En die vrijgevigheid zien we duidelijk terug in Lucas 6, in vers 30 en 35. Er staat, geef aan ieder die iets van je vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het afneemt. Heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Jezus gaat hier tot het uiterste in wat hij van ons vraagt. Maar waarom moeten wij tot het uiterste gaan? Waarom zo moeilijk? Het komt door de vicieuze cirkel van kwaad en vergelding die de menselijke samenleving nu beheerst. En die vicieuze cirkel kan alleen maar doorbroken worden door de gulheid, die radicale liefde. Die liefde gaat tot uiterste en wij moeten een afspiegeling zijn van de liefde. Er moest zelfs iemand voor sterven om die vicieuze cirkel te doorbreken. En wij moeten die liefde laten zien in de samenleving. We hebben het al eerder aangehaald, het verhaal van de rijke man en Lazarus. Maar het verhaal is zo beeldend en boeiend dat ik nog één keer wil aanhalen. Lazarus leefde met bedekte, afzichtelijke, ettelijke sferen. Hij zat buiten de omheining van het huis van een rijke man. Op zoek naar een paar kruimels brood om zijn honger te stillen. Waarschijnlijk liep de rijke man elke dag uit zijn weelderig huis langs de arme Lazarus. Als Jood wist hij wel hoor, van die wetten van de Torah die gaan over bestrijden van armoede. Misschien kende hij wel het bekende vers uit Spreuken. Er staat, wie zijn oren sluit voor het gejammer van de armen, zal zelf ooit om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen. En net als die rijke man kunnen wij niet zeggen dat we niet bekend zijn met het leed van de armen. Het leed van de armoede is tegenwoordig zichtbaar op de radio, hoorbaar op de radio, zichtbaar op de televisie, zichtbaar op onze smartphones, we zien het op internet. Kortom, het leed van armoede komt zelfs onze huiskamer binnen. We kunnen ook niet zeggen dat we niet de mogelijkheid hebben gehad om te helpen. Er zijn genoeg mogelijkheden om iets te doen. Misschien zeg je wel, ik geef al een goed doel en dat is toch wel genoeg. Maar Jezus maakt ons niet duidelijk dat het gaat om hoeveel we geven, maar het gaat erom hoeveel we voor onszelf houden en hoe we ermee omgaan. Dat laat de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus ook zien. En misschien voel jij je wel heel schuldig. Want de Bijbel legt de lat behoorlijk hoog. En jouw zorg voor de armen staat misschien in schril verhouding tot de maatstaf van Jezus' onderwijs. Want waar halen wij in vredesnaam de kracht vandaan om iets te doen? En waar halen we die motivatie vandaan? Laten we tot slot kijken naar een motivatie die wel werkt en een motivatie die niet werkt. Wat niet werkt is schuldgevoel. Even kijken wat het doet. Daan. Dus. Ja. Wat niet werkt is schuldgevoel. Misschien werkt het wel voor even, maar het werkt niet blijvend. Kijk eens naar wat Johannes zegt nadat hij heeft gesteld dat liefde zich moet vertalen in daden. In 1 Johannes 3, vers 18 tot 20 staat, kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart, want hij weet alles. Dus als we lief hebben met daden, weten we dat we voortkomen uit de waarheid. En kunnen we met een gerust hart voor God staan. En ondanks ons hart ons misschien aanklaagt, gelukkig, God is groter dan ons hart, hij weet alles. Wat zegt Johannes hier? Wat bedoelt hij met dat hart dat ons aanklaagt? Johannes heeft het hier over schuldgevoel. Als je vanuit deze motivatie geeft om anderen, zullen er geheid problemen komen. Je zult je namelijk realiseren dat je nooit voldoende kunt doen. Denk eens... Denk eens aan het einde van een film, Schindlers List. Tijdens de Tweede Wereldoorlog begint het geweten van de Duitse zakenman Oskar Schindler op te spelen. Druk nog een keer. Ja, daar zie je hem. Op zijn mooie paard. Het geweten begint op te spelen. Als je die film ziet, denk je, wat is die... Hij redde vele levens, hij redde honderden levens. En hij riskeerde zijn leven en hij gaf zijn geld voor al die Joodse levens. Hij deed prachtig werk en redde zo talloze levens. Maar aan het eind van de film zie je dat hij zich plotseling schuldig voelt. Daan? Hij kijkt naar zijn horloge en hij denkt van... Oh nee, als ik het horloge verkocht had, had ik nog een leven kunnen redden. Hij ziet zijn mooie auto en hij denkt... Oh nee, dat ik wel 10 levens mee kunnen redden. Dus die Oscar die zoveel deed... laat ons zien dat je als schuldig kan blijven voelen. Ook al doe je nog zoveel voor de mensen om je heen. Want had je die laatste vakantie echt wel nodig? En dat kledingstuk? Had je het geld niet veel beter kunnen geven aan de arme mensen? En al dat vuurwerk rond de jaarwisseling. Al dat lekker eten rond kerst. En zo kan je maar doorgaan. Al dat schuldgevoel, dat werkt niet. En schuldgevoel is het tegenovergestelde van wat Johannes bedoelt als hij spreekt over met een gerust hart voor God staan. We moeten als christenen eigenlijk in een heilige ontspanning onszelf kunnen zijn. Weg van dat krampachtig activistisch schuldgevoel wat ons alleen maar vermoeiend maakt. Ik moet dit van Jezus, ik moet dat, ik moet mijn vijanden lief hebben. Ik zegen u in mijn vervloeken, het lukt me niet. En daardoor ben ik maar ver van een volmaakt christen. Dat soort uitspraken zijn als vloeken in de kerk. Je krijgt er onaantrekkelijke, vreugdeloze christenen van. We moeten weg van die kramp. De liefde van God moet juist op een vreugdevolle en ontspannen wijze zichtbaar worden. Misschien wordt de liefde van God juist dan zichtbaar in de kleinere dingen. Bijvoorbeeld als je bij de kassen staat, stiekem betalen voor iemand die het minder heeft. Of een krant kopen van een straatkrantverkoper. Op een zondagmiddag langsgaan bij iemand die eenzaam is en gewoon belangstelling tonen. Dat werkt, dat is Jezus' liefde die je hebt ontvangen, doorgeven aan onze naasten. En gelukkig is dat niet onmogelijk, want we hebben de Heilige Geest gekregen, de Geest van Christus. En mogen Jezus volgen door de kracht van de Heilige Geest. En daarom hoeft het geen opgave te zijn. Over die Heilige Geest lazen we in het begin van de dienst, in Lucas 4. Jezus leest daar in de synagoge over zijn roeping en over zijn opdracht. Zijn roeping is ook onze roeping en zijn geest is ook ons geschonken. En daarom lezen we de tekst nog een keer, alleen nu op een andere manier en vullen we ons eigen naam in. Daan? Ja? Daar staat. De geest van de Heer rust op ons, want hij heeft ons gezalfd om aan goede. Hij heeft ons gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft ons in de wereld gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven en om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Ik wens jullie allemaal een gezegend nieuwjaar. Laten we danken. Trouw God, lieve Vader. Dank u wel, Vader, voor uw vaderhart. Dat u uitgaat naar het kleine en het onbenullige. Dat u oog hebt voor de armen in de samenleving. Dat u oog hebt voor mensen die niet weten waar ze hun identiteit uit moeten halen. Dat u ook oog hebt voor deze gemeente. Dat u ons ziet en dat u ons wil leiden. Heer God, dit is een nieuw jaar, 2013. Het is een nieuw jaar waarin we u mogen volgen, Heer Jezus. En er zullen veel, veel dingen gebeuren, er zal veel veranderen. Maar gelukkig weten we, één ding zeker is dat we u volgen. Dat we uw spoor mogen volgen. Heer God, wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest, zodat wij mogen weten wat we het komende jaar moeten doen. Wilt u uw plan voor deze gemeente laten zien. Wilt u zorgen dat we een lichtend licht mogen zijn en een zoutend zout. Dat we iets mogen uitstralen van u. Dat we iets mogen laten zien van u in deze stad Spijkenisse. Wilt u zijn met mensen die worstelen met identiteitsproblemen. Mensen die onzeker zijn, die weten wat hun identiteit is. Wilt u zorgen dat ons hart naar hun uitgaat. Want wij hebben het antwoord. Wij mogen weten dat we uit u, Heer Jezus, onze identiteit mogen halen. Dat die identiteit gekenmerkt wordt door liefde. Wilt u ons vervullen met die liefde? En wilt u ons vervullen met die radicale liefde? Die liefde lijkt zo onmenselijk en soms is de liefde doorgeven zo moeilijk. Want het vraagt zoveel discipline. Want wat als er mensen komen waar we het minder mee kunnen vinden, Heere God? Wilt u ons alsjeblieft de wijsheid geven om daarmee om te gaan? Wilt u ons zo zegenen en ons nabij zijn? Wilt u ons zo leren om naar uw wil te wandelen? Dat we het allemaal tot uw eer mogen doen. Tot uw eer en verheerlijking van uw naam. Om Jezus alleen. Amen.